We gaan in de vorige preek, waar dus vermoed ik de helft zo vanmorgen niet bij aanwezig is geweest, hebben we tot dat moment hebben we met name gekeken over het thema over vrezen van de God, de vrezen des Heren. We hebben gekeken in de weken en maanden naar de eigenschappen van God, de kenmerken van God, die bij ons, als we daarmee geconfronteerd worden, daarmee in aanraking komen, een vrees teweeg brengen. En sinds de vorige prediking, de vorige keer dat we samen daarover hebben nagedacht, hebben we de focus verlegd. Dus in plaats van te kijken naar de kenmerken van God, die vrees bij ons teweeg brengen, hebben we de focus verlegd naar de mens die God vreest. En naar die kenmerken te kijken. De kenmerken van de mens, zoals jij en ik, die God vreest. En we hebben toen gezien de vorige keer dat iemand die God vreest, is gehoorzaam aan zijn geboden. En wat ik zo gedaan heb, ik heb eens al die bijbelteksten die gaan over het vrezen van God. En dat is er een enorm aantal. Als je die allemaal verzamelt en eens op een rijtje zet, dan valt je op hoe vaak dat het vrezen van God in verband wordt gebracht met gehoorzaamheid aan hem. Mijn telling, en het is niet helemaal accuraat, ongeveer een kwart, 25% van die teksten die gaan over het vrezen van God, daar vind je die link met hem gehoorzamen. 25% om en nabij van die teksten. Dus wie God vreest, gehoorzaamt hem. Ik denk dat we dat veilig kunnen stellen. Een voorbeeld, toen de Israëlieten bijvoorbeeld op het punt stonden om het beloofde land binnen te gaan, toen zei Mozes tegen hen, en die tekst vind je in Deuteronomium 6, vanaf vers 1, en voor de gasten, meeste van de teksten die we zullen bespreken, die worden geprojecteerd, dus kun je meelezen op het scherm. Hier zegt Mozes tegen het volk Israël, op het moment dat ze het beloofde land gaan intrekken, dit zijn de geboden, de verordeningen en de bepalingen die de Heer uw God geboden heeft u te leren, om ze te doen in het land waar u naartoe trekt, om het in bezit te nemen, opdat u de Heere uw God vreest, door al zijn verordeningen en zijn geboden die ik u gebied in acht te nemen. U, uw kind en uw kleinkind, alle dagen van uw leven en opdat uw dagen verlengd worden. Hier zie je dus heel duidelijk dat Mozes de link legt tussen vrezen van God, God vrezen en God gehoorzamen. Hij zegt, opdat u de Heere uw God vreest. En hij legt dan ook uit in dezezelfde tekst hoe dat moet gebeuren, namelijk door al zijn verordeningen en zijn geboden in acht te nemen. God vrezen wordt zichtbaar in hem gehoorzamen, in gehoorzaamheid aan hem. En de volgende twee teksten die laten zien dat gehoorzaamheid aan God, dat daar twee kanten aan te onderkennen zijn. Aan de ene kant is daar Spreuken 8, vers 13, dat zegt, de vrezen des Heren is, dus dat nu volgt is een soort van operationele definitie, hoe? Namelijk het kwade te haten. Dat is de ene kant. En dan is daar de andere kant, Psalm 112, vers 1, dat zegt, welzalig de man die de Heren vreest, en dan volgt weer hoe, die grote vreugde vindt in zijn geboden. Dus je ziet dat gehoorzaamheid twee kanten heeft. Aan de ene kant het kwade haten en tegelijkertijd vreugde vinden in zijn geboden. En beide kanten zijn uitingen van het vrezen van God. En misschien wel de bekendste tekst die de vrees voor God in verband brengt met gehoorzaamheid, die vind je in Prediker. Prediker, hoofdstuk 12, vers 13. En dan lees je de slotsom, dus hier zie je dat Prediker een soort van conclusie trekt. De slotsom van al wat door u gehoord is, is dit. Vrees God en houd u aan zijn geboden, want dit geldt voor alle mensen. Dat Bijbelboek, Prediker, dat laat zien, dat geeft een aantal aanwijzingen, handreikingen, hoe dat je in je leven kunt omgaan met tegenslagen. Prediker, het Bijbelboek Prediker, is een heel realistisch Bijbelboek. Het onderkent dat je leven soms vol kan zijn met tegenslagen, frustraties, dingen die niet zo gaan zoals jij ze misschien had gehoopt, teleurstellingen. En nadat dat boek meerdere adviezen geeft, eigenlijk kun je dat boek lezen, er staan heel veel adviezen in, dan trekt de schrijver, en die schrijver noemt zichzelf prediker, die trekt de volgende conclusie, en dat zie je hier in deze tekst. Het belangrijkste wat hij zegt, wat je van mij hebt gehoord, wat je van mij hebt gelezen, als je dit boek hebt doorgenomen, zegt hij in vers 13, vrees God. Alsof dat zeg maar alles samenvat wat je in het Bijbelboek Prediker tegenkomt. Vrees God. En opnieuw, hoe doe je dat? Houd je aan zijn geboden. Gehoorzaam hem. En die twee, vrezen en gehoorzamen, die staan hier in de juiste volgorde. Prediker laat zien dat gehoorzaamheid als het ware de vrucht is aan de boom waarvan het vrezen van God de wortel is. Dus die volgorde zoals hij die hier geeft is de enig juiste. Je kunt het niet omdraaien. We kunnen de Heere God niet op de juiste manier gehoorzamen als dat niet voortkomt uit vrees voor hem. Gehoorzaamheid aan God moet altijd voortkomen uit ontzag voor God. Diep ontzag voor God. Uit een diep verlangen hem te willen eren. En hem lief te willen hebben. En dat was eigenlijk een korte samenvatting. Ik wist niet dat jullie hier zouden zijn. Maar ik had het idee, ik moet een samenvatting in de preek gaan opnemen. Dus dit is waar we de vorige keer samen naar hebben gekeken als gemeente. En wat heel bijzonder was, en nu spreek ik de gemeente even aan, de afgelopen weken hebben we een aantal keren, zeg maar, zijn we samengekomen, op zondag natuurlijk. En in die prediking zijn verschillende broeders voorgegaan, kwam dit thema weer terug. En ik weet niet of je dat gerealiseerd hebt. Ik realiseerde me dat toen ik mij voor deze preek aan het voorbereiden was. Bijvoorbeeld in de preek van Miel, 2 weken geleden, over de 2 verloren zonen. 2 verloren zonen. En toen hebben we gezien dat de oudste zoon tegen de vader zei, letterlijk zei hij, nooit heb ik uw gebod overtreden. Wat hij dus eigenlijk zegt in hedendaags Nederlands, ik ben u altijd gehoorzaam geweest. En we hebben toen gezien dat de Heere God zich in deze gelijkenis van de Heer Jezus zich bekend maakt als de God van relaties. En gehoorzaamheid alleen van die oudste zoon, dat schept geen echte relatie tussen de vader en die zoon. Om een echte, innige band te hebben tussen vader en zoon is meer nodig dan alleen gehoorzaamheid. Of neem de preek van vorige week, afgelopen week, dat René Miller naar voorging. En toen nam hij ons mee door het Bijbelboek Exodus. Dat klinkt lang. De preek duurde daar ook 45 minuten. Maar hij nam ons mee in die 45 minuten door het hele Bijbelboek Exodus. En hij vertelde daar dat het boek Exodus gaat over de bevrijding van Gods volk. Maar ook, en dat was het tweede gedeelte van Exodus, dat de Heere God zijn nieuwe leefregels geeft. In die vrijheid, hoe te leven. In gehoorzaamheid aan God. En die wet, die regels, die leefregels die de Heere God geeft, daar, die zijn ook bekend als de wet des Heren. En die wet, de wet die de Heere God gaf aan het volk, was een middel van de Heere God. Een middel om opnieuw een relatie tot stand te brengen tussen God en zijn volk, het volk van God. Dat is het doel van de wet. Ook daar relatie. God wil een levende relatie met zijn volk en met ons. En vanmorgen haak ik daarop aan en wil ik met jullie naar 2 voorbeelden gaan kijken van ongehoorzaamheid in de Bijbel. We gaan eerst kijken naar Adam en Eva, de eerste mensen. En dan het tweede gedeelte gaan we kijken naar de eerste koning van Israël, naar het leven van Saul. En elk voorbeeld, 2 voorbeelden, geeft ons antwoord op een andere vraag. De eerste vraag waar ik met jullie bij wil stilstaan is of de zondeval in de Hof van Eden, of dat een direct gevolg was van de ongehoorzaamheid van Adam en Eva. En ik kan heel flauw doen. Ik kan het antwoord bewaren tot zeg maar halverwege of einde van de preek. Maar dat doe ik niet. Het antwoord, dat verbaast je misschien, is nee. De zondeval was niet direct het gevolg van ongehoorzaamheid. En dat antwoord, dat niet, dat nee, maakt de tweede vraag des te belangrijker. En die gaan we kijken, bespreken aan de hand van het leven van Saul. Dus we gaan aan de eerste vraag zien dat de zondeval niet direct het gevolg was van ongehoorzaamheid. Er was iets anders, er gebeurde iets anders dat scheiding bracht tussen God en mens. Maar dat betekent niet dat ongehoorzaamheid of gehoorzaamheid er niet toe doet. We lezen namelijk verder, als we na de Hof van Eden, na het paradijs, maakt de Bijbel ons duidelijk dat de Heere God vreugde vindt in gehoorzaamheid. En aan de hand van het leven van Saul gaan we ontdekken, waarom is dat? Waarom vindt God vreugde in onze gehoorzaamheid? En ik zei al, dat gaan we ontdekken aan de hand van het tweede voorbeeld uit het leven van Saul. Maar we beginnen bij die eerste vraag. In het boek Genesis, daar kun je lezen, daar staat dat het kwaad in de wereld kwam door de ongehoorzaamheid van Adam en Eva. Toen ze aten van de vrucht die God verboden had, dat ze die zouden eten. God had gezegd, van alle vruchten, van alle bomen mag je eten, behalve van deze. De boom, de vrucht van de boom van kennis van goed en kwaad. En voordat ze dat deden, werden Adam en Eva in het Bijbelboek Genesis beschreven als levend in volmaakte gemeenschap met God. Zonder schaamte, zonder schuldgevoelens of zonder dat er sprake was van enige vijandigheid tussen God en de mens. Er was dus geen sprake van vrees in de betekenis van angst of van verschrikking. De eerste vermelding van vrees in de Bijbel vinden we direct na dat dit is gebeurd, nadat ze van die vrucht aten. Dus dat was een direct gevolg van de zonde. De vrees was voor de zonde, was er niet, maar deed zijn intrede direct na de zonde. Het was een direct gevolg van de zonde. Dus toen ze Gods geboden hadden overtreden, zegt Genesis 3 vers 7, werden hun ogen geopend en ze werden door vrees bevangen. In Genesis 3 vers 10 zie je daar een voorbeeld van, dat Adam zegt, in die tekst zie je hier op het scherm, ik, zegt Adam, ik hoorde uw God, ik hoorde uw stem in de hof en ik werd bevreesd, want ik ben naakt, daarom verborg ik mij. En wat wij hier zien vertaald in jullie Bijbelvertaling met vrees, dat betekent, daar vind je in de grondtekst letterlijk iets staan als verschrikking of afschuw. Dus wat we hier zien is dat de ongehoorzaamheid van de mens, dat die vrees over de mens voor God bracht. En daarvoor kenden ze dat niet. Maar was ongehoorzaamheid dan zelf de directe oorzaak hiervan, van dit kwaad? Of was ongehoorzaamheid slechts een uiting, een symptoom van iets anders, iets veel diepers, iets groters? Nou, in de vorige preek hebben we gezien dat de Heere God zijn autoriteit over de mens heeft ingesteld, heeft gevestigd met Adam in de Hof van Eden. Misschien kun je dat nog herinneren. De Heere God had op dat moment Adam geboden om iets niet te doen. Op dat moment, door dat gebod te stellen, stelde God zijn autoriteit over de mens in. Niet te doen, maar Adam, samen met Eva, deed het wel. Ze waren ongehoorzaam. Maar betekent dit nou dat die ongehoorzaamheid, dat dat de essentie was van dat kwaad? Was het eten van die vrucht die God verboden had om ze te eten, was dat het? Nee. Eva werd verleid door de Satan, staat er. Nou, wat was dan die essentie van die verleiding? Nou, in wezen ging het hierom dat Satan Eva influisterde. Eva, God houdt iets van jou achter, voor jou achter. Iets wat echt aantrekkelijk is, wat je wilt hebben. En hij dreigt met de dood op het moment dat je probeert het zelf te krijgen. Maar Eva, geloof hem niet. God liegt. Je zult niet sterven. Nou, wat is daar dan de essentie van? Waar ging dat om? Nou, de essentie, daar hoeven we niet naar te raden, van wat daar in Eva's hart gebeurt, dat kun je lezen. In vers 6 van Genesis 3. Lees maar eens mee. Dan krijgen we als het ware een inkijkje in het hart van Eva, van de mens. En de vrouw zag dat die boom goed was om ervan te eten. En dat hij een lust was voor het oog. Ja, een boom die begeerenswaardig was om er verstandig door te worden. En zij nam van zijn vrucht en at. En ze gaf ook wat aan haar man die bij haar was. En hij at ervan. Kijk eens naar die drie reacties die we hier zien in het hart van de mens. Dit is lekker. Goed, staat er. Heerlijk. En God laat mij er niet van eten. Dit is mooi. Een lust voor het oog. Ik word er blij van als ik er alleen al naar kijk. En God wil het mij onthouden. Ik wil dit. Het is begerenswaardig, staat daar. Want het maakt me wijs zoals God is. Zodat ik zelf beslissingen kan nemen voor mijn eigen leven. Goed, een lust voor het oog, begerenswaardig. Maar God onthoudt het ons. Hij wil het ons niet geven. En wat doen ze? Ze eten. Alsof ze dachten, we krijgen niet wat we meer verlangen dan God. Alles wat we meer verlangen dan God, onthoudt God ons. Nu, wat was daar de essentie van? Wat gebeurde daar? Nou, het kwaad wat hier gebeurde was dat Adam en Eva meer naar deze vrucht verlangden dan naar God. Ze verlangden er meer naar wat deze vrucht voor hen kon betekenen dan wat God voor hen kon betekenen. Het eten van die vrucht, dat was niet de essentie van het kwaad. Want voordat ze er ook maar één hap van hadden genomen, hadden ze in hun hart het verlangen naar God al verloren. Hij was niet langer hun alles voorzienende bron van leven en vreugde. Ze gaven de voorkeur aan iets anders. En dat is de essentie van het kwaad. Maar misschien zeg je, als je de vorige keer goed hebt opgelet, de vorige keer heb je gezegd dat een van de meest fundamentele uitgangspunten in de Bijbel is dat God absolute autoriteit heeft over zijn schepselen. Absolute autoriteit over ons. En dat klopt, dat heb ik gezegd. En sterker nog, ik heb eraan toegevoegd, dit ligt ten grondslag aan alles. Je zou je dus kunnen afvragen, en misschien vanmorgen wel moeten afvragen, is opstand tegen Gods absolute autoriteit, is dat dan niet een veel dieper liggender, veel fundamenteler probleem dan het verlangen naar een vrucht? Anders gezegd, is ongehoorzaamheid dan toch niet echt de essentie waar het hier om gaat, de diepste essentie van het kwaad? En het antwoord blijft nee. Nu, ik zeg dit zo stellig, omdat je, zolang dat je het naleven van geboden ziet als de essentie van het goede, en het niet naleven van geboden als de essentie van het kwaad, dat je nooit zult kunnen begrijpen waarom dat je doet wat je doet, of wie je bent, waarom je bent wie je bent. Ik bedoel, je zult nooit de grootheid van Gods majesteit kunnen zien. Nooit beseffen welke prijs dat Jezus voor jou en mijn zonde heeft betaald, door te sterven voor jou en mij aan het kruis. Als je denkt dat het kwaad alleen is je niet houden aan Gods regels. Weet je wat je kan helpen om dit in te zien, is jezelf de volgende vraag te stellen. Let nu goed op. God wil aan de ene kant dat wij hem gehoorzaam zijn door ons aan zijn geboden te houden. Maar aan de andere kant wil hij dat wij vreugde vinden in zijn karakter, in wie hij is. Ja? Nu, welke van deze twee is volgens jou de essentie van het goede? Wel, de Heere God heeft vreugde vinden in zijn karakter, heeft hij tot een gebod gemaakt. Lees dat maar eens mee. Psalm 37, vers 4. Schep vreugde in de Heere, zegt de psalmist daar. Maar besef je dat de Heere God geen neutrale dingen neemt en daar iets goed van maakt door er een gebod van te maken? Nee, absoluut niet. Integendeel. Gods oneindige waarde en schoonheid maken het ervaren van die vreugde in de Heere tot iets buitengewoons goed. Dat is niet door dat gebod, dat is door wie God is. En daarom, omdat het goed is, heeft de Heere God het tot een gebod voor ons gemaakt. En hetzelfde, dit gaat over het goede. Hetzelfde geldt ook voor het kwaad. Vraag jezelf de volgende vraag eens af. Stel je de volgende vraag eens af. Wat is een groter kwaad? Gods geboden overtreden? Of verlangen naar iets anders dan God? Iets meer verlangen dan naar God? Weet je, ook hier. God heeft het niet verlangen naar iets meer dan naar hem tot een gebod gemaakt. Dat vind je in Exodus 20, vers 3. Dat zegt: u zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Waardeer niets boven mij, zegt God. Koester niets dan mij. En dat is een gebod. God heeft het gezegd, maar ook Jezus heeft datzelfde gezegd in Matteüs 10, vers 37. Wie vader of moeder lief heeft boven mij, is mij niet waard. En wie zoon of dochter lief heeft boven mij, is mij niet waard. En ook hier, hetzelfde principe. God neemt geen dingen die neutraal zijn en maakt ze tot iets slechts door ze te verbieden. Het koesteren, het verlangen, het verkiezen van iets of iemand boven God is niet slecht omdat God het verboden heeft. Nee, het is verboden door God omdat het de essentie van het kwaad is. Dus nee, ongehoorzaamheid of je niet houden aan geboden, het overtreden van regels, is niet de essentie van het kwaad, wat we zagen in de Hof van Eden. Paulus zegt het zo in Romeinen 3, vers 20. Door de wet immers is immers kennis van zonde. Het overtreden van een gebod, zoals we dat zagen bij Adam en Eva, is niet de essentie van het kwaad. Het is slechts de bevestiging dat de essentie van het kwaad al aanwezig was. Het was een uiting ervan. Want voordat er ergens in het universum wat door de Heere God was geschapen nog maar één gebod bestond, was het al kwaad om iets boven God te koesteren. Dus de essentie van de zondeval was niet dat Adam en Eva een gebod overtraden. Maar de essentie van het kwaad was dat ze in hun ongehoorzaamheid, hun verlangen naar God, als de alles voorzienende bron van leven en vreugde, al hadden verloren. Ze maakten geschapen dingen tot hun grootste vreugde boven God, in plaats van God. En dat was de essentie van de zondeval. En zolang dat wij, jij en ik, denk van waarom naar meer dan 2000 of langer jaar, waarom moeten we het hier vanmorgen nog over hebben? Waarom is dat zo belangrijk? Dat we weten wat daar gebeurde. Nou, omdat dat iets zegt over jou en mij vanmorgen hier. Zolang dat wij niet inzien wat de essentie van het kwaad is, toen en nu, zullen we niet en het niet herkennen en het verafschuwen in ons eigen hart. Wat ik al zei, verkleinen we Gods majesteit. En doen we afbreuk aan die overwinning die Jezus voor ons aan het kruis heeft behaald. Want wat was dat ook alweer, die overwinning die Jezus had behaald aan het kruis? 1 Petrus, de apostel Paulus zegt in 1 Petrus 3 vers 18. Want ook heeft Christus eenmaal voor de zonde geleden. Hij die rechtvaardig was voor onrechtvaardigen. Wat was die overwinning? Opdat hij ons tot God zou brengen. Daar draait het allemaal om. Toen bij Adam en Eva, En nu vanmorgen hier bij jou en mij. Dat we God gaan zien. Dat we God gaan kennen. En dat we onze vreugde, ons diepste verlangen gaan vinden in God. God boven alles liefhebben. De tweede vraag waar ik vanmorgen met jullie kort bij stil wil staan, die wil ik inleiden door een vraag te herhalen zoals die door Samuel, de profeet Samuel, werd gesteld. En die vinden we in 1 Samuel 15, vers 22. En dan vraagt Samuel zich hardop af, heeft de Heere evenveel behagen in brandoffers en slachtoffers als in het gehoorzamen aan de stem van de Heere? Alleen al door de manier waarop dat gesteld is, weet je al, voel je aan wat het antwoord is. Een overduidelijk nee. Het antwoord op deze vraag is nee. Maar hier vind je ook onze tweede vraag vanmorgen in terug. Waarom verheugt God zich in, zoals Samuel dat zegt, heeft hij behagen in ons, onze gehoorzaamheid? Nou, voordat ik hier antwoord, en zullen we samen een antwoord hierop gaan proberen te vinden, doen we eerst goed aan om de context van deze vraag, van 1 Samuel 5, vers 22, om die eens goed voor ogen te krijgen. Wat ging er aan deze vraag aan vooraf? Nou, René Millenaar had het vorige week over Exodus. Hoe de Heere God zijn volk terugbracht uit ballingschap, uit Egypte, terug naar het beloofde land. En terwijl zij uit het volk Israël uit Egypte trok en door de woestijn ging, werden ze aangevallen door de Amalekieten. En daar lees je over in Exodus 17 vanaf vers 8. Daar kun je als je wilt thuis eens opslaan. En we zien dan dat de Heere God de overwinning geeft. De Heere God geeft zijn volk de overwinning, maar het kwaad dat daar is gebeurd werd nooit vergeten. In Deuteronomium 25, vers 17 zegt de Heere God, denk aan wat Amalek u onderweg aangedaan heeft toen u uit Egypte wegtrok. Hij ontmoette u onderweg en overviel bij u in de achterhoede alle zwakken achter u, terwijl u moe en uitgeput was. En hij, Amalekieten, vreesde God niet. Als de Heere uw God u rust gegeven heeft van al uw vijanden van rondom, in het land dat de Heere uw God u als erfelijk bezit geeft om dat in bezit te nemen, moet het zo zijn dat u de gedachtenis aan Amalek van onder de hemel uitwist. Vergeet het niet, spreekt de Heere. En dan terug naar 1 Samuel. Dan zien we dat de Heere God daar, zeg maar, dat het moment is aangebroken. Waar de Heere God hierover sprak, van als ik u rust gegeven heb. En dan is dat moment aangebroken. En dan geeft de Heere God aan Saul, de eerste koning over het volk Israël, de opdracht om het vonnis, wat hij hier beschrijft, over de Amalekieten uit te voeren. En dat lezen we in 1 Samuel 15, vers 2. En wat nu volgt is niet zo fijn. Dat zeg ik er even bij. Zo zegt de Heere van de legermachten. Ik heb acht geslagen op wat Amalek Israël aangedaan heeft. Hoe hij zich tegen hem gekeerd heeft op de weg toen hij uit Egypte kwam. Ga nu heen en versla Amalek en sla alles wat hij heeft met de ban. Spaar hem niet, maar dood hen van man tot vrouw, van kind tot zuigeling, van rund tot schaap en van kameel tot ezel. En Saul doet dat. Saul verzamelt zich een leger en trekt op tegen Amalek. Hij waarschuwt nog even de Kenieten, een ander volk in de buurt, dat ze moeten vertrekken als ze hun leven willen sparen. Dat vind je in vers 6. En toen versloeg hij, Saul, samen met het leger, de Amalekieten van Havila tot aan Sur, dat is ten oosten van Egypte. En dan in vers 9 lezen we over die ongehoorzaamheid van Saul. Maar Saul en het volk spaarden Agag, de beste schapen en runderen, en wat bijna het beste was, de lammeren en alles wat goed was. Zij wilden die niet met de band slaan. Maar elk gebruiksvoorwerp dat waardeloos en vergaan was, sloegen zij met de band. Maar God zag het. En we lezen in vers 11 dat hij, dat de Heere God, omwille van die ongehoorzaamheid van Saul, zegt dat hij spijt heeft. Dat hij Saul tot koning had gemaakt. En van Samuel, die dat dan ook hoort, lezen we dat hij hierover diep geschokt, dat zijn de woorden die je in de Bijbel vindt, diep geschokt was. En dat hij de hele nacht tot de Heere God riep. Met als resultaat dat de volgende ochtend dat hij opstaat en dat hij vastberaden is om te gaan doen wat de Heere God hem opdraagt te doen. En hij staat 's ochtends vroeg op en hij ontdekt dan dat die koning Saul, dat hij naar Karmel is gegaan. En dat hij daar voor zichzelf een gedenkteken heeft opgericht. En dat hij vervolgens naar Gilgal is gegaan, waar dat hij destijds tot koning was gekroond. En Samuel zoekt hem op. Samuel gaat naar Saul toe. En dan zegt Saul tegen Samuel, en dat lees je in vers 13. Wees gezegend, Samuel, door de Heere. Ik heb het woord van de Heere uitgevoerd. En dan lezen we in vers 14 dat Samuel vraagt, maar Saul, wat heeft dat geluid van die schapen en die koeien, die runderen, wat heeft dat dan te betekenen als je echt gedaan hebt wat je zegt dat je gedaan hebt, dat je alles met de ban hebt geslagen zoals de Heere God had gezegd. En dan de eerste reactie van Saul is dat hij in vers 15 het volk de schuld geeft. Die heeft men, de Amalekieten, van de Amalekieten meegebracht, want het volk heeft de beste schapen en runderen gespaard. Maar niets wat Saul nog zegt of gaat zeggen, kan hem nog helpen. Hij heeft zich niet gehouden aan het gebod van God. En uiteindelijk in vers 24 geeft hij dat ook toe. Ik heb gezondigd, zegt hij daar, omdat ik het bevel van de Heere en uw woorden overtreden heb. Nou, dat is de context. Nu terug naar die tweede vraag. Waarom vindt God vreugde in onze gehoorzaamheid? Nou, in dit verhaal zie ik tenminste 5 redenen, 5 aanwijzingen waarom dat het zou kunnen zijn dat God vreugde vindt in gehoorzaamheid. En het eerste daarvan vinden we in dit vers, het laatste vers wat we net hebben gezien, vers 24. Toen zei Saul tegen Samuel, ik heb gezondigd omdat ik het bevel van de Heere en uw woorden overtreden heb, want ik was bevreesd voor het volk en heb naar hun stem geluisterd. Waarom gehoorzaamde Saul het volk in plaats van God? Omdat hij het volk meer vreesde dan God. Hij vreesde de menselijke gevolgen van gehoorzaamheid meer dan dat hij de goddelijke gevolgen van ongehoorzaamheid vreesde. Hij vreesde de afkeuring van het volk meer door zich te houden aan de geboden van God dan de afkeuring van God. En natuurlijk is dat een grote belediging voor God. Want Samuel had 2 keer toe tegen Saul en het hele volk gezegd. In 1 Samuel 12 vers 14 vind je dat. En in vers 24. Vrees alleen de Heere en dien hem trouw met uw hele hart. Maar nu zien we dat de koning zelf bang is geworden voor mensen. En dat hij zich heeft afgekeerd van God. Dat is de eerste aanwijzing. En dat is de eerste reden, eerste aanwijzing waarom dat God vreugde vindt in gehoorzaamheid. De tweede is, we zien dat Saul probeert Samuel ervan te overtuigen dat die ongehoorzaamheid goed bedoeld was. En hij zegt dat ze daarmee de Heere God hadden willen offeren. Wat ze hadden meegebracht in ongehoorzaamheid aan de Heere God willen offeren. Maar de Heere God had Samuel duidelijk gemaakt, dat zijn niet de ware redenen. Het was niet het ware motief van Saul en het volk. Dat kun je afleiden uit wat Samuel zegt in vers 19. Daar zegt hij, waarom hebt u, Saul, niet geluisterd naar de stem van de Heere, maar bent u op de buit aangevallen en hebt u gedaan wat slecht was in de ogen van de Heere? Het beeld wat Samuel hier schetst is dat ze zeg maar als een hongerige wolf op die buit waren aangevallen. Alsof ze hun honger wilden stillen Hun verlangen, hun begeerte ging niet uit naar God, maar naar dat vlees. En natuurlijk was dat een grote belediging voor God. Ten derde, toen Saul de Amalekieten had verslagen, dat hoorden we ze net ook in, zeg maar, in de inleiding, wat was het eerste wat hij deed? Hij richtte een gedenkteken op. Hij bouwde een gedenkteken op voor zichzelf. Vers 12 zegt dat. Het werd Samuel verteld, Saul is in Karmel gekomen en zie, hij heeft een gedenkteken voor zich opgericht. Hieruit wordt duidelijk dat Saul meer geïnteresseerd was in het, zeg maar, het verwerven van een naam en eer en roem voor zichzelf, dan dat hij begaan was met het verheerlijken van God, door gehoorzaam te zijn aan Gods woord. Hij wilde de eer die alleen God toekwam. En deze zonde wordt nog erger als je doorleest in vanaf vers 17. En Samuel zei, is het niet zo dat u, hoewel klein in eigen oog, hoofd van de stammen van Israël geworden bent, en dat de Heere u tot koning over Israël gezalfd heeft? De Heere heeft u op weg gezonden en gezegd, ga heen, sla de zondaars met de ban, de Amalekieten, en strijd tegen hen, totdat u hen vernietigd hebt. Waarom hebt u niet geluisterd naar de stem van de Heere? Eerder, in 1 Samuel 9, vers 21, lezen we dat Saul was verbaasd dat de Heere God hem, juist hem, eruit had gepikt om koning te worden van zijn volk, het volk Israël. Omdat hij uit de kleinste stam kwam, lezen we daar, de stam Benjamin, en uit die stam, uit de minst belangrijke familie. En weet je, was hij maar verbaasd gebleven. Hij had alle reden om verbaasd te zijn. Als hij eer had gewild, had dan alsjeblieft blijven kijken naar de eer en die verbaasdheid die hij heeft ervaren toen de Heere God hem die eer gaf om de eerste koning over zijn volk te mogen worden. En dit is wat Samuel zegt in vers 17 eigenlijk. Waarom, Saul, wil je de eer van mensen, terwijl de Heere God jou de meest eervolle positie hier op aarde had gegeven als leider van zijn volk? Je mocht de gezalfde koning zijn van Israël. Maar Saul was daar niet tevreden mee. Hij wilde meer. Hij wilde zijn eigen eer, zijn eigen roem. En hij wist, tenminste dat dacht hij, dat door gehoorzaam te zijn aan de Heere God zou hij die eer en roem niet van de mensen krijgen. De vierde aanwijzing, die geeft Samuel onszelf. Dat vind je in vers 23. Daar zegt Samuel, want opstandigheid is een zonde van waarzeggerij. En tegenstreven is afgoderij en beeldendienst. De Heer God zelf had waarzeggerij in Deuteronomium 18, vers 10, in dezelfde categorie geplaatst als andere dingen waarvan de Heer God zegt dat hij ze verafschuwt. Lees maar eens met mij mee. Onder u, zegt de Heere God, mag niemand gevonden worden die zijn zoon of zijn dochter door het vuur laat gaan. Die waarzeggerij pleegt. Die wolken duidt of aan wichelarij doet. Die een tovenaar is. Die bezweringen doet. Die een dodenbesweerder of een waarzegger raadpleegt. Of die de doden raadpleegt. Want ieder die zulke dingen doet, is een gruwel voor de Heere. Waarom is ongehoorzaamheid een zonde van waarzeggerij? Wat is waarzeggerij? Waarzeggerij is dat je probeert iets te weten te komen, wat je moet doen zonder naar God of naar zijn woord te luisteren. Dat is waarzeggerij. Maar dat is precies wat ongehoorzaamheid is. Ongehoorzaamheid is, God zegt het ene en wij zeggen, ik vertrouw liever op mijn eigen inzicht. Zie je de samenhang tussen de twee? Ongehoorzaamheid aan God betekent dat ik mijn eigen inzicht plaats boven Gods inzicht. Mijn wijsheid boven Gods wijsheid. En dan tot slot de vijfde reden, is wat Samuel zegt in het tweede gedeelte van dit vers 23. Opstandigheid is een zonde van waarzeggerij. En het tegenstreven is afgoderij en beeldendienst. Als je Gods woord naast je neerlegt en je eigen keuzes gaat volgen, zegt Samuel, dan ben je een afgodendienaar. We hebben dus niet alleen ervoor gekozen om onszelf te raadplegen in plaats van God, en dat komt neer op waarzeggerij. Nee, het gaat nog verder, het is nog erger. We gaan verder en we plaatsen ons eigen inzicht boven dat van God. En zegt Samuel, dan maak je schuldig aan afgoderij. En weet je wat het allerergste hiervan is, die afgoderij? Weet je wie dat afgod is? Dat ben ik zelf. Dat is mijn eigen ik. En het spreekt voor zich dat de Heere God hier niet onverschillig op kan reageren over onze ongehoorzaamheid. Omdat het in alle opzichten, op welke manier dat je er ook naar kijkt, dat het een regelrechte aanval is op God zelf, op zijn glorie en zijn eer. Dat is wat die 3, 5 voorbeelden, die aanwijzingen laten zien. Mijn ongehoorzaamheid is een directe aanval op Gods glorie en Gods eer. Mijn ongehoorzaamheid. Maar gehoorzaamheid heeft het tegenovergestelde effect. Het verheerlijkt God en het geeft hem eer in alle dingen. En dat is waarom dat Heere God vreugde vindt in onze gehoorzaamheid. Amen.